Wij slaan vanmiddag Gods woord open in het Nieuwe Testament en we lezen eruit Galaten 4 vanaf vers 21 tot en met Galaten 5 vers 1. Galaten 4 vanaf vers 21 tot en met 5 vers 1.
Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Agar, want dit... Namelijk Agar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.
Voor onze gasten in ons midden, de achterliggende weken, is een aantal keren gepreekt uit de brief aan de Galaten, zo ook in deze middagdienst. De tekst voor de prediking is Galaten 5 vers 1. Galaten 5 vers 1, we lezen daarin Gods woord. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Dat is de tekst voor de prediking. Het thema waaronder deze tekstwoorden worden verkondigd is tot vrijheid geroepen. Tot vrijheid geroepen. Twee lijnen vanuit de tekst, twee punten dus. Het zal er eerst een bedreigde vrijheid en dus in de tweede plaats een geschonken vrijheid, een bedreigde vrijheid en een geschonken vrijheid. De laatste keer, gemeente, dat wij geluisterd hebben naar deze brief, ging de tekst over Galaten 3, vers 13 en 14. Het trof ons toen dat Paulus een bijzonder beeld gebruikt in die woorden, Galaten 3, vers 13 en 14, namelijk beeld van een vrijgekochte slaaf. We hebben toen zo gezien hoe dat ook werkt in de dagen van Paulus, een slaaf die op twee verschillende manieren zijn vrijheid terug kan krijgen. Het zij dat hij in de loop van de tijd het bedrag op weet te sparen dat zijn baas voor hem of haar op de slavenmarkt heeft gekocht. We kwamen samen tot de conclusie dat dat eigenlijk ondoenlijk is. Een slaaf die spaart. Dat is een heel lastig verhaal. Tweede manier waarop een slaaf vrij kon komen was dat de meester van die slaaf hem vrijkocht. De aanleiding voor zo'n vrijkoop was bijvoorbeeld dat de slaaf een bijzondere prestatie had geleverd of het lever van zijn meester had weten te beschermen. En dat zijn meester als dank daarvoor, voor die bijzondere daad die hij in het leven van zijn meester had gedaan, besloot om de slaaf ook de vrijheid te schenken. Dat kon niet zomaar in bepaalde delen van de Nieuwtestamentische wereld, dat ging ook met een ritueel. En dat ritueel was als volgt, ik vertel het nog een keer ook voor onze gasten, dat die meester dan zijn slaaf meenam naar een heiligdom, een van de vele tempels in de plaats waar ze woonden, en dat hij die slaaf dan voorstelde aan een priester. Duidelijk maakte dat hij die slaaf hier wilde vrijkopen. En dat woordje slaaf vrijkopen gebruikte Paulus in Galaten 3 vers 13 en 14. Christus heeft u verlost, vrijgekocht, als een slaaf vrijgekocht. En van die koop werd een contract opgemaakt, zo zagen we de vorige keer, en dat werd gebeiteld in een steentje. De eerste regel werd gebeiteld door de priester, die dat hele ritueel leidde. Ik priester die en die. De tweede regel werd gebeiteld door de meester van de slaaf, ik meester die en die. En de derde regel werd gebeiteld door de slaaf zelf. Maar we kwamen er ook achter, al luisterend naar Paulus' woorden, dat die derde regel soms wel grote problemen kon geven. Want wat als je slaaf bent en je bent analfabeet, je kan niet eens je eigen naam schrijven. En dan kom je er niet mee weg door te volstaan met het bijtelen van een kruis. Dat werd niet geaccepteerd. Een naam moest daar staan. En we zagen dat in de wereld van Paulus' dagen dan ook voor zo'n uitzondering een regel was, namelijk dat de priester de hamer en de bijtel overnam van die slaaf en in de plaats van die slaaf zijn naam bijtelde. En wat is bijzonder vertroost, al luisterend naar Galaten 3 vers 13 en 14, was dat Paulus juist dat ook naar voren haalt in deze woorden. Christus, in de plaats van een slavenvolk, zijn naam heeft gebeiteld en de prijs heeft betaald. Dus die derde regel was opgeschreven, gebeiteld in dat steentje. En kreeg die slaaf dat steentje. En stond hij in de vrijheid. En daar sta je dan als slaaf. Vrij. Dat is natuurlijk prachtig. Maar hoe gaat je leven dan verder? Paulus volgt als het ware dat beeld van die slaaf op de voet in hoofdstuk 4 en aan het begin van hoofdstuk 5... Hij blijft niet alleen stilstaan bij dat gebeuren daar in die tempel, die priester die daar aan het werk is, en die meester van die slaaf die uit dankbaarheid dit geeft aan zijn slaaf. De prijs heeft hij voor die slaaf aan die priester en daarmee ook aan de tempel betaald. Hij betaalt de prijs en die slaaf die krijgt van hem de vrijheid. Het wordt officieel vastgelegd, nu kan hij naar huis. Maar eigenlijk begint dan ook het verhaal in de Galatenbrief. Want dat was ook in het geding in deze gemeente. Prediking van het evangelie had daar geklonken. Paulus' bediening, maar ook onder de prediking van andere mensen. Petrus was daar ook geweest. Vermoedelijk ook andere apostelen. En de Heere had in rijke mate die prediking ook willen zegenen. Er waren inderdaad ook slaven vrijgekocht, getrokken door de Heilige Geest uit de macht van de duisternis. Ketenen van de zonde, de boeien van de dood, waren door het woord van God opengelegd. En Christus, de belofte van het evangelie, ook geschonken en toegepast aan hun hart en aan hun leven. Om het zomaar te kunnen zeggen, de Heer had in de gemeente van Galaten vele slaven vrijgekocht en in de vrijheid geplaatst. Maar wie zelf ook weet wat het is om vrijgekocht te zijn, die weet ook dat het dan pas begint. Genade ontvangen, gemeente, dat is niet zo moeilijk. Dat doet God. Hij geeft. En hij geeft ook eens een keer het geloof om genade te ontvangen. Maar uit genade leven. Dat is bijna onmogelijk. Omdat je dan onderweg door het leven jezelf tegenkomt. En dat was nou ook het probleem in de gemeente van Galaten. Die mensen kwamen zichzelf tegen. Laat ik een voorbeeld gebruiken ook voor onze kinderen en jonge mensen om duidelijk te maken wat ik bedoel. Stel je nou eens voor, jongelui. Iemand die een hele zware gevangenis heeft gekregen. Gevangenisstraf. 20 jaar. Hij wordt opgeborgen. En 20 jaar zit hij in de cel. Neemt deel aan het leven in de gevangenis. En dat is een hard leven. Meerdere keren ben ik in de gevangenis geweest. En dat is geen hotel. Dat is een harde wereld. Met zijn eigen regels. Met zijn eigen gewoonte. En met zijn eigen structuren. Ook onder de boeven. Buiten gaat het leven door. En na 20 jaar, hij heeft zijn straf uitgezeten, komt hij vrij. Ik herinner me nog een moment dat ik op een bezoek was in een gevangenis. Ik kwam bij de poort. Net voordat ik naar binnen wilde gaan, ging de deur open. En stonden opeens 2 jongens buiten. Tassen in hun hand met kleding. Ze waren vrijgelaten. En je zag het gewoon voor je ogen gebeuren. Opeens stonden ze daar, die deur ging achter hen dicht. En helemaal onwennig bleef ze eerst even staan. Ze stapte letterlijk een andere wereld uit en een nieuwe wereld binnen. Ze zetten het op een loop. En laten we hopen dat ze hun plek in het leven en in de samenleving hebben gevonden. Maar je kunt je voorstellen als je 20 jaar in een hok hebt gezeten, in een cel. Het gewone leven aan je voorbij is gegaan. Je staat opeens buiten in de vrijheid. Dat het dan heel veel moeite kost om ook die vrijheid te leren leven. En daarom is het ook zo belangrijk. En vanuit onze gemeente zijn die er ook. Die daar oog voor hebben. Ook voor het begeleiden van ex-gevangenen. En weer hun weg leren vinden. In de samenleving. En naar de sociale voorzieningen. Maar voor een slaaf ligt dat nog even anders. Je bent altijd slaaf geweest. En het staat ook nog eens een keer op je voorhoofd gebrandmerkt of op je bovenarm. Om te voorkomen dat wanneer je zou ontsnappen je in het niet zou kunnen verdwijnen. Je werd direct op straat aangekeken en aangesproken als je daar liep. De mensen herkenden je aan dat brandmerk. Maar om van het een op het andere moment niet meer te moeten luisteren. Geen bevelen te horen. Zelf te bepalen wat je graag wil. Je leven helemaal te gaan inrichten, zoals jij je dat hebt voorgesteld. Gebruik te maken van de mogelijkheden in het leven. Je begrijpt en jij begrijpt dat dat een moeilijke zaak is. Nou, daar zit het op vast. Paulus ontmoet in die gemeente van Galaten mensen die door de Heere zijn vrijgekocht, die als het ware dat steentje van de belofte van het evangelie in hun handen hebben gekregen, en die nu in de vrijheid staan. En met die vrijheid geen raad weten. En terwijl ze daar zo staan, komen er ook andere predikanten in de gemeente van Galaat. Die informatie gaan geven aan die gemeente, geestelijke leiding. Maar Paulus ziet op een afstand hoe deze prediking zijn gemeente afbrengt van de vrijheid die in Christus is. En langzaam en zeker wordt die gemeente op een dwaalspoor gezet. Ik hou hier even bij stil, gemeente. En ik trek een aantal hele concrete lijnen rondom dit eerste punt. Een bedreigde vrijheid. Die dreiging gold niet alleen in de gemeente van Galaten. We zagen in de preek die ging over Galaten 2 dat ook Petrus, me dunkt, een van de grootste in het koninkrijk van God in die dag. Geestelijke voorman die leiding moet geven aan Jeruzalem, maar ook aan het kerkelijk leven van die tijd. Als Petrus op een kerkelijke vergadering opstond, dan viel iedereen stil en zijn woord was gezaghebbend. Maar Petrus in dat zaaltje in Antiochië, u herinnert zich dat nog wel. Die 2 tafeltjes. ook werd meegenomen. De 12 sporen. En niet wist om te gaan met de vrijheid van het evangelie. Ik denk dat dit de eerste les moet zijn. Vanmiddag voor een ieder van ons. Maar in het bijzonder voor u of voor jou. Die weet op grond van Gods woord. Vanuit de belofte dat uw zonden vergeven zijn. Wij hebben een dwaalziek hart. We hebben een dwaalziek hart. We staan niet voor onszelf in. Ook niet naar ontvangen genade. Als die gemeente van Galaten, waar Paulus heeft gewerkt. Nou, uw predikant durft zich niet met Paulus te vergelijken. Zo evenwichtig. Zo scherp. Zo duidelijk het evangelie heeft verkondigd in die gemeente. Na verloop van korte tijd al in het vaarwater van de dwaling zit. Laten wij dan waken voor onszelf. En als Paulus, die groot in het koninkrijk van God, u bent het met me eens, in zijn schaduw durven we niet te staan, toch? Die ervaring heeft meegemaakt in de zaal van Caiaphas en weet wat het is om te struikelen. Zo opeens, als die deur opengaat en die kerkraadsleden van Jeruzalem binnenstappen, van het ene tafeltje naar dat andere tafeltje loopt, dat is dwaling, zegt Paulus. Als zelfs Petrus dat kan doen, zouden wij dan niet kunnen dwalen? Hoe komt dat eigenlijk? Ligt dat aan het steentje? Nou, ik denk dat onze kinderen wel begrijpen waarom in deze tijd, in de tijd van de Heer Jezus en van Paulus, mensen niet een papiertje kregen met een contract, maar een steentje. Het zou jou vast eens zijn overkomen, kinderen, dat je een brief mee kreeg van school en dat de juffrouw nog tegen jou zei, let erop, die brief moet je aan je moeder geven. Maar het was woensdagmiddag, je ging naar huis en je had meteen al het idee, ik ga zo meteen met mijn vriendje spelen. Je vergat die brief, die bleef in je broekzak zitten. Je moeder stopte 's avonds je broek in de wasmachine en de volgende dag haalde ze, nou er was geen brief meer. Klein propje papier uit je broekzak. Had er een steen in gezeten. Was die steen wel schoon, maar nog steeds leesbaar. Nou, dat was ook de gedachte erachter. Zo'n vrijgekochte slaaf kreeg geen brief mee, want dat was kwetsbaar. Dat kon in de loop van de tijd beschadigen, scheuren of afvlakken. Maar tot in lengte van jaren, tot aan het einde van zijn leven, kon hij als slaaf, terwijl hij alle kenmerken van een slaaf meedroeg, drink aan die brandmerken, die steen tevoorschijn halen als iemand hem daarop aansprak. En tegen die persoon zeggen, ik ben geen slaaf, ik was het, ik ben u vrijgekocht en ik sta in de vrijheid. Kijk maar naar die steen. Staan de namen, de datum en de plaats op. Nee, wij dwalen niet omdat Gods beloften onbetrouwbaar zijn. Wij dwalen niet omdat God onduidelijk spreekt door het evangelie. Wij dwalen niet omdat Gods beloften zo wankel zijn. Integendeel, ze zijn ja en amen in Jezus Christus. Wij dwalen omdat we dat steentje niet bij de hand hebben. Als we aangesproken worden op ons slavenbestaan. Hoe moet je dat steentje nu hanteren? Als Petrus oproept in deze briefgemeente in Galaten 5 vers 1, staat dan in de vrijheid, met andere woorden, blijf bij dat steentje. Met welke Christus ons heeft vrijgemaakt en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dan heeft Peter het niet alleen over de kwetsbaarheid, voor het bedreigd zijn van die vrijheid. Maar waarschuwt hij tegelijkertijd ook voor het gevaar dat op de loer ligt. Wat gebeurt er als onderweg door het leven zo vrijgekochte slaaf het steentje kwijt dreigt te raken. Dan zegt Petrus nog abrupter het volgende. Laat het maar even lezen, het slot van dit vers. Ik schrijf een klein gedeelte over. Dan staat, word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Nu heeft in onze oren dat woord juk een hele negatieve klank gekregen. Maar het wordt in de Bijbel neutraal gebruikt. Een juk, kinderen, ik zeg het maar even heel eenvoudig, is een grote dwarsbalk wat gelegd wordt op de schouders van twee ossen of koeien of runderen. Misschien heb je zo'n plaatje wel gezien. Die trekken een ploeg voort. En zo'n juk is bedoeld om ze vast te kunnen houden. Die boer daarachter die trekt aan de teugels. Om ze samen op te laten lopen. De een niet naar rechts en de ander niet naar links. Om hetzelfde tempo te lopen. Zodat die ploeg ook vaste rechte voren door de grond trekt. Het is de Heer Jezus die dit beeld ook gebruikt. Maar dan positief. Neemt mijn juk op u. En leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Daar is de vrijheid, onder het juk van Christus. En tegenover dat juk plaatst Paulus dus een ander juk. Juk van de dienstbaarheid. Dan moeten we even kijken, gemeente, want dat heeft ook te maken met het betoog waarmee wij vanmiddag ook de schriftlezing zijn begonnen. Paulus gaat daarin in Galaten 4 op een vader en een moeder, Abraham en Sara. Al eerder heeft hij die geschiedenis van Abraham aangestipt. En hij laat Abraham als het ware zien hoe het aan de ene kant verkeerd gaat en aan de andere kant goed kan gaan. Abraham die de belofte van God heeft ontvangen naar zijn hand. We zouden kunnen zeggen, Abraham heeft het steentje van de belofte gekregen van de Heer. En die belofte is heel duidelijk. God zal aan Abraham een zoon schenken. In de weg van een wonder, maar zo werkt God altijd. Nooit vanzelfsprekend. Altijd tegen ons denken, voelen en ons geloven in. Maar onderweg in het wachten slaat de twijfel toe. En Sara doet dat voorstel om bij Hagar een kind te verwekken. Maar daar steekt Paulus bij in. Ik lees het maar even met uw gemeente, Galaten 4. Kijkt u maar even met me mee. Vers 25. Dan zegt Paulus het volgende. Want dit, Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië. Komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. De naam Hagar betekent letterlijk de berg. En Paulus zinspeelt op die naam. Hij zegt dat is ook de berg, namelijk de berg Sinaï. En in deze tijd waarin Paulus deze brief schrijft, wordt de streek rondom Horeb en Sinaï Arabië genoemd. De landkaarten van vandaag is dat een andere streek. Dat is ook het gebied waaruit Hagar is voortgekomen. Maar ze laat haar naar teruggaat samen met haar zoon Ismaël in de Sinaï-woestijn. Paulus zou zeggen, daar hoort ze ook thuis. Daar bij die berg. Want wat gebeurde er op de berg? Daar gaf God het gebod. En dat leidt tot dienstbaarheid. Tot werken. Tot slavendienst. Dat is het juk van de dienstbaarheid. En tegenover die ene berg staat de andere berg, de berg Jeruzalem. Niet de berg van de wet, maar de berg van het kruis. Niet de berg van het gebod, maar de berg van de belofte. Niet de berg van een slavenvolk, maar de berg van de kinderen. Kinderen van God. En hij houdt als het ware die twee bergen voor die gemeente van Galaten. En hij zegt, jullie zijn op weg naar de verkeerde berg, de Sinaï. Je trekt het juk van de dienstbaarheid weer aan om als slaaf God te gaan dienen. Maar je moet blijven bij die ene berg waar het kruis is opgericht. Waar je in de schaduw van dat kruis dat steentje gekregen hebt. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Een vloek voor ons geworden. Daar ben je kind en mag je staan in de vrijheid. Trek even weer een paar lijnen, gemeente. In de eerste plaats deze lijn. Het geestelijke leven drijft op de kurken van Gods belofte. En dat maakt dat het geestelijk leven ons verarmt in onszelf. Om ons te verrijken met Christus en zijn belofte. Hoe meer we gaan praten, hoe minder we geloven. Hoe groter de verhalen, hoe kleiner het geloof. Hoe bijzonderder de ervaringen, hoe minder de eenvoud van het Godvrezend leven. Dat was niet alleen een dwaling van toen, gemeente, dat is ook een dwaling van nu. En zonder u te willen beledigen, vind ik het ook een dwaling van deze streek. Je maakt in Sliedrecht en omgeving alleen maar indruk met grote verhalen. Maar dat is het juk van de dienstbaarheid. Maar dat eenvoudig leven, wat gelukkig ook onder ons en ook buiten onze gemeente en andere gemeenten in Sliedrecht wordt aangetroffen. Het leeft vanuit het woord. Ik zal mij doen overhouden. Een arm en ellendig volk. Die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Die vinden een houvast in Gods woord. En staan door het gebonden leven aan de belofte van het evangelie. In de vrijheid van het kindschap. Was dat ook niet de les rondom de avondmaalstafel? Vergun me, gemeente, het is ook even een nabeschouwing op de avondmaalzondag. Die woorden die toen klonk, dat we het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. En daarmee bekennen dat we midden in de dood liggen. Dat komen we nooit te boven aan deze kant van het graf. En dat is nu juist de vrijheid van het evangelie. Als we het buiten onszelf. Paulus zegt het toch ook. Kijkt u maar even met me mee. Vers 5. Vers 1 van hoofdstuk 5. Dat staat niet. Staat dan in uw vrijheid. Staat niet in de vrijheid van uw geloof. Staat niet in de vrijheid van uw bekering. Dat staat in de vrijheid met welk ons Christus vrijgemaakt heeft. Hij gaf niet alleen dat steentje. Het schenken van dat steentje bindt hij mij aan hem. Zodra ik wegloop onder zijn schaduw vandaan, zegt Paulus, onderwerp je weer aan het juk van de dienstbaarheid. Jammer hoor ik een scherpzinnige lezer zeggen, dominee, kijk dus even naar de tekst, vers 5, hoofdstuk 5, vers 1, staat, en volgens mij klopt dat niet, staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom aan het juk van de dienstbaarheid bevangen, opnieuw. Maar u vertelde ons, al luisterend naar deze brief, dat deze gemeente in Galaten van oorsprong uit het heidendom afkomstig is. Ze hadden geen eens kennis aan de Joodse regels en de Joodse gewoonten van die dagen. Het is dat ze door de prediking van Paulus ook in aanraking werden gebracht met het Oude Testament en met de God van Abraham, Isaac en Jacob. En als dan Paulus opnieuw deze brief schrijft, gericht aan die gemeente van Galaten, en hen zo scherp aanspreekt en ervoor waarschuwt om weer niet opnieuw terug te gaan, vliegt Paulus dan niet uit de bocht? Hoe kan dat? Het zijn heidenen van oorsprong, die met de Joodse wetten helemaal niets te maken hadden gehad, ook niet de spijswetten. Staat dat woordje niet opnieuw? Niet te veel. Nu is het zo, gemeente, dat Paulus al eerder gespinspeeld heeft op de achtergrond van deze gemeente. Ik wil even dat met u lezen, vers 9 van hoofdstuk 4. Kijkt u maar even met mijn been. Dan verwijst Paulus naar het verleden van deze gemeente en hij doet dat met de volgende woorden, hoofdstuk 4, vers 9. Nu als gij God kendet, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert u wederom tot de zwakke en eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? En met die zwakke eerste beginselen bedoelt Paulus gewoon je heidens geloof. Hoe is dat mogelijk, zegt hij tegen deze gemeente? Die dwaling die je aanhangt, voert je rechtstreeks terug naar het heidendom. Want het geeft een vertekend beeld van God. Ook al worden Bijbelse woorden gebruikt. En als afgoderij. Nee, als Paulus in hoofdstuk 5 vers 1 opnieuw daarop terugkomt en dan zegt, word niet onderworpen aan het juk van de dienstbaarheid, dan legt hij het in als een scherpte neer in deze gemeente. Laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen, gemeente. Staat het heidendom naast het jodendom? En dan zegt Paulus over het heidendom, dat zijn de eerste beginselen, zwak. Denken van deze wereld. Het jodendom, het juk van de dienstbaarheid. Maar plaatst hij die twee naast elkaar, tegenover het kruis, dan wil Paulus duidelijk maken, alleen in het kruis is de vrijheid. En buiten het kruis, het leven van een slaaf, of dat hij nu buigt voor een stenen beeld, of dat hij zijn leven oppoetst als een farizeer. Het is ten diepste een slavenleef. Want het mist de gerechtigheid van Jezus Christus. Dan komt dat woord in één keer heel dicht bij u en bij mij. Iemand die niet dat steentje persoonlijk heeft gekregen van de Heer Jezus Christus. Leeft als een slaaf. Of je nu kerkelijk bent. Of onkerkelijk. Je dient niet de Heere Jezus Christus. En daarom ben je slaaf van iemand anders en vooral van jezelf. Dat is bijzonder aangrijpend, gemeente, voor mensen onder ons die doorgewinterde kerkgangers zijn. En die nog steeds hun houvast zoeken in alles wat buiten Christus gerechtigheid is. En in de gemeente van Galaten zaten ze ook aan de avondmaalstafel. Paulus zegt tegen die mensen, je bent een slaaf. Want je staat niet in de vrijheid. Laat mij je steentje zien. Dat contract. Dat door Christus geschonken is. Mag ik die indringende vraag ook neerleggen in het midden van onze gemeente? En bijzonder in de richting van hen die de Heere zeggen te vrezen. Waar is je steentje? Ik vraag niet naar je bekering. De meeste van Gods kinderen kunnen hun bekering niet vertellen. Maar ik vraag wel, is je leven helemaal afgestemd op de belofte van het evangelie? Je erkent. De godsdienst zou zeggen, wat is dat een arm en tobberig leven. Maar wij hebben dat nodig om dicht bij die ander, in wie alles ligt. Onze volkomen en volmaakte zaligmaker, Jezus Christus, te kunnen leven. De vrijheid in Christus is gebonden zijn aan Christus. Dan zit ik eigenlijk al in het hart, gemeente, van de tweede preek, van het tweede punt. Een gedeelte wat ik net oversloeg, laat het maar even lezen. Er staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Paulus gebruikt hier een hele merkwaardige uitdrukking. Je merkt dat ook aan de verschillende vertalingen, ook in onze taal, dat ermee geworsteld wordt. Vrijheid waarmee? Hij ons heeft vrij gemaakt. Ik denk dat je het beste zou kunnen omschrijven. Als volgt. Dat Christus ons heeft vrij gemaakt om vrij te zijn. Dat is het doel van de vrije koop. Dan krijgt dat beeld meteen ook een heel vertroostend karakter, gemeente. Stelt u zich maar gewoon even voor, die slaaf die daar door het leven gaat, dat steentje heeft in zijn binnenzak, tenminste, als het goed is. Ik hoorde gisteren een verhaal van iemand die werd aangehouden door de politie. Hij markeerde van alles aan. En toen de politie aan hem vroeg, mag ik even uw rijbewijs zien? Toen bleek hij thuis te liggen. En dan heb je een probleem. En dat komt dan ook op die boete te staan. Is dat steentje de belofte van het evangelie? Onderhand bereik, u die God vreest. Mag ik even bij u op bezoek komen in de binnenkamer? Was dat vandaag nu ook uw pleitgrond in het gebed? Heer, hier staat er toch. Op uw woord, hoop ik, maak mij levend. Dat uw gebed afgestemd was op de belofte van het evangelie. En dat je daarom in de binnenkamer alleen maar je lege handen kon zien. Maar die lege handen hebben wij toch nodig om de volheid van het woord te omarmen? Die lege handen hebben wij toch nodig om onze handen te kunnen vouwen en te leggen op de schrift. Heren, hier staat het. Is dat steentje onderhand bereik? Of loop je door de straten van Sliedrecht te paraderen met je avondmaalsgang? Met je bekeringsgeschiedenis? Met je bijzondere verhalen? En als daar op enig moment, mag ik dat beeld even doortrekken, gemeente vanuit Galaten, de wet aanklopt en zegt, jij bent een slaaf. Ik zie het. Alle trekken van dat slavenbestaan, dat laat je nog steeds zien. Raak je dan in paniek? Ben je dan meteen ontgoocheld? Wordt er dan in één keer als door een ballon geprikt? Spat alles uit elkaar. Is dat misschien ook niet de oorzaak van zoveel geestelijke duisternis in je leven? Dat je eigenlijk jezelf aan het overschreeuwen bent. Omdat je ervoor past om arm te worden in de binnenkamer. En op straat die armoede te laten zien. Ik heb niets. Lege handen. Een leeg hart. Maar dat helemaal afgestemd is op de volheid van Gods heiligdom. En dat daarom elke dag weer opnieuw dat eenvoudige psalmversje moet zingen. En ontroerde mij vanmiddag, gemeente, als je dan die kleine kinderen hier op de galerijen ziet. Gelukkig zijn ze erbij. Hoe die uit volle borst dan psalm 81 vers 12 zingen. Opent uw mond. Dat is een psalm waarmee je begint. En ik heb het één keer meegemaakt met een sterfbed. Dat iemand met die psalm op de lippen ook stierf. Al wat mij ontbreekt, schenkt u toch, zo ik het smeek, mild en overvloedig. Daar ligt nou het hele leven tussen, gemeente. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Ik snap het, ik begrijp het, dat we daar weg bij willen blijven, ook na ontvangen genade. Want wij zijn trots en hoogmoedig in onszelf. Maar daar heeft Christus nu zijn kerk voor vrijgekocht. Om in de vrijheid te staan. In de schaduw van het kruis. En je hoort het Paulus als het ware die gemeente oproepen. Staat dan in de vrijheid. En dat is het laatste vanmiddag in de prediking. Het is niet alleen een bedreigde vrijheid, het is ook een bewaarde vrijheid. Als Paulus die uitdrukking gebruikt, staat dan in de vrijheid. Dan is dat meer dan alleen maar blijf op je plaats staan. Hou je overeind, recht je rug. En dan gebruikt Paulus een uitdrukking van iemand die rust in de ander en zijn houvast vindt in de draagkracht van die andere. Staat vast. Ja, niet in jezelf. Maar in hem. In Jezus Christus. In wie die belofte ja en amen zijn. Omdat hij de vervulling van die belofte is. Zijn persoon staat garant. Voor de vrijheid die geschonken, genoten, verkregen en doorleefd wordt in de omgang met God. En daarom, ik zeg het niet vanuit hoogmoed gemeend. Maar wel in de lijn van de tekst. Laat dan die wet maar komen. En die komt. En laat die wet maar gelijk hebben. Als die de vinger legt op je bovenarm. Er staat dat brandmerk, je bent slaaf. Of op je voorhoofd. En laat die wet mij ervan maar beschuldigen. Dat hoewel ik in de vrijheid sta, dat zal vertrekken van een slaaf vertonen. Omdat ik niet met die vrijheid weet om te gaan. En laat die wet er maar de vinger bij leggen. Dat wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Maar dat steentje zei vanmiddag ook zichtbaar in de prediking. Maar aan Gods genade niet te hoeven vertwijfelen. Aangezien God met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Zo ligt het buiten mezelf in Jezus Christus. En ben ik vrij als gevangene van hem. Kind in de schaduw van het kruis. Door slaaf van Jezus Christus te zijn. Amen.